In dit uur praat ik met Marcel Hensema over acteren, ouder worden en zijn geliefde provincie Groningen. Hensema won Gouden Kalveren voor onder andere zijn rol van de manager van Herman Brood in de film Wild Romance. En in februari start het derde seizoen van de tv-serie Hollands Hoop. Hij speelt de vader van een gezin dat onbedoeld diep in de drugshandel verzeild raakt op het Groningse platteland. En komend half jaar toert hij door Nederland met zijn solovoorstelling Alles in de Hens. Een avond over piekeren, twijfelen, de charme van het Gronings dialect en het geluk van een keukentafel. Welkom, Marcel Hensema.
Dankjewel.
Je komt net met een taxi uit Zoetermeer gereden. Ja. Daar heb je de voorstelling gespeeld, een try-out.
Klopt.
Ik heb ook een try-out gezien. Dat was een week geleden.
Ja.
Verandert er nou nog heel veel in deze fase?
Ja, het is echt een verhaal waar we aan blijven sleutelen. Maar ik denk dat we vandaag wel een hele grote stap hebben gezet en dat we nu toch wel echt in de eindvorm zitten. En dat dit nu een beetje moet gaan inslijten en in mijn systeem komen. Maar volgens
hoe lang
mij
heb je nog? Hoe lang?
Nou, niet heel lang meer.
19 december is
ja,
de première.
Ja, over een week geloof ik. Hè. Minder dan een week is de première. Maar zo gaan die dingen soms. Maar het voelde vanavond heel goed. En ik ben blij met de balans die er vanavond was tussen de humor en de ernst. En hopen dat ik dit vast kan houden en een beetje verbeteren nog.
En in Alles in de Hens zien we een man, of maken we een kennis met een man die twijfelt aan zo'n beetje alles. Zijn gezin, zijn werk, zorgen heeft over de planeet en over financiën.
Ja.
En dat kun je ook een midlife crisis noemen.
Ja, zeker. Ja, dat heeft absoluut elementen ervan. En het gaat over een man die een beetje in de war is eigenlijk. En het even niet zo goed weet. En dat is een beetje semi-autobiografisch. Ik heb ook wel zo'n periode gehad, 2 jaar geleden. En soms heb ik het nog bij vlagen. En ik wilde eigenlijk een voorstelling maken over wandelen. Maar dat werd heel saai. Want dan zie ik alleen maar beschrijvingen te maken van ik liep die berg op en het was zo mooi. En dat uitzicht.
En waarom moest het over wandelen gaan?
Nou, omdat ik 2 jaar geleden, toen ging het even een periode niet zo helemaal lekker met me. En toen heb ik dat wandelen ontdekt. En ik vond dat zo fijn om te doen. En toen dacht ik, daar wil ik een voorstelling over maken. En die natuurbeleving in de zaal brengen. Maar ja, we kwamen erachter tijdens het repeteren dat het gewoon helemaal niet werkt. Dus dan ga je kijken, ja, maar naar waarom ging die man nou wandelen? En dan kom je eigenlijk tot de kern. En dat is waar die voorstelling nu over gaat. Dus van tevoren had ik dat helemaal niet bedacht dat het hierover zou moeten gaan.
En waarom ging jij wandelen?
Omdat het me heel veel rust bracht. En ik vond het heel fijn. Ik heb nu een paar tochten gemaakt in mijn eentje. En dan de bergen in. En dan ook in de bergen slapen in je eentje. En ik vind het zo fantastisch. En ik vind het gewoon, het wandelen, dat zet je kopje stil. En je komt echt in een ander tempo. En je gaat anders naar de wereld om je heen. En je kan zo mijmeren als je dagenlang loopt. Ik was bijvoorbeeld in Ierland. En ja, ik heb een vriend in Ierland. Piet Kamerman is een hele oude acteur. Hij is 93. En die heeft een buurman. En hij woont echt in the middle of nowhere. En die heeft een buurman. En ik was bij die buurman. En daar ging ik mee wandelen op zijn terrein. Heel groot. En zei, dit is voor mij. En daarboven is ook voor mij. Maar daar kom ik niet. Want daar zitten trollen. En dus daar kom ik niet.
En trollen, zei jij?
Ja, precies. Maar daar geloven ze echt in. En als je daar in Ierland, in die bossen en in die bergen loopt, kan je het je ook echt voorstellen dat ze erin geloven. En ik vind dat heel erg lekker om zo door de natuur te gaan. Ik geloof zelf helemaal niet in trollen, hoor. Maar ik vind dat wel fascinerend. En ik kon me er ergens iets bij voorstellen. Zo die duizenden kleuren groen. Maar ja, als je dat in een theater gaat zeggen over die kleuren, en ja, dat is totaal niet interessant.
Nee. Maar wat wel interessant is, is misschien wat er aan vooraf ging. Want dat maakt die man in theater in jouw voorstelling mee. Die twijfelt aan alles. Het leven wat zo normaal en vanzelfsprekend leek, is dat opeens niet meer zo?
Nee, je bent altijd, denk je dat je het goed weet. En op een gegeven moment, althans laat ik voor mezelf praten wat hier aan de grondslag ligt. Ik wist het gewoon even niet meer. En dat is een normale fase. En dat tenminste
en wat wist je
niet
dan
allemaal. Nou, gewoon niet goed wat ik met mijn vak wilde. Ik heb niet getwijfeld over mijn vrouw of over de relatie, dat niet. Maar wel dat je denkt van ja, zijn we beide zo aan het werk en druk en we lijken wel een bedrijf. En van die normale dingen die heel veel gezinnen kennen en heel veel stellen kennen. En En ik merkte dat ik geen rust meer vond in mijn hoofd. Ik was druk, ook als ik niet druk was. En ik werd emotioneel. En wat ik ook in een ander interview gezegd heb, ik kon soms heel boos worden. Dat ik dacht van, jezus, wat een chagrijnige vent ben ik, man. En dan liep ik maar te mopperen. En echt niet leuk. En dan, toen ben ik met iemand gaan praten. En eigenlijk deed dat mij niet zoveel. Dat hielp niet echt zo. Maar het wandelen deed mij ontzettend goed. En dat maakte dat ik een heleboel relativeerde. En ik vond die natuur zo overweldigend tijdens die eerste wandeling. En dat heeft mij ook echt wel een band met de natuur gegeven.
En als het woord midlife valt, dan denken we eigenlijk automatisch aan mannen. Het is echt een woord dat bij mannen hoort.
Ja, dat klopt.
Vrouwen die worden overspannen? Of,
Die hebben menopauze, heet dat toch? Bij vrouwen.
Ja, maar is dat ook hetzelfde als een midlife?
Nou, weet ik niet.
Nee.
Ik weet niet of dat hetzelfde is. Maar ja, kijk.
Hoort het ook echt voor jou bij mannen?
Nou, ik geloof dat, dat vrouwen er ook heel erg veel in herkennen in wat ik in mijn voorstelling bespreek. Maar midlife is wel een mannenterm. En wat natuurlijk zo is, is dat heel veel vrouwen zijn van jongs af aan gewend dat ze met schommelende hormoonspiegel zitten en hebben hun periodes. En wij mannen hebben dat minder natuurlijk. En wij praten ook veel minder. Mm-hmm. En vrouwen praten veel meer over gevoelens. En dan op een gegeven moment kom je zo, sorry, ben je ergens boven de 40. En de ene man heeft het wel trouwens en de ander heeft helemaal geen last van. Maar bij een hoop mannen komt er een moment dat je denkt, is dit het nou? Of dat je onzeker voelt, niet meer zo gelukkig. Dat je narriger wordt, dat je dikker wordt. Dat je veel in de auto zit, restaurant eten. Dat je druk bent met je werk. En je hobbelt maar een beetje gedachteloos door je leven bijna. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. En ik denk dat mannen praten daar niet zo over. En zoals de puberteit heel normaal geaccepteerd is, en bij vrouwen de opvliegers toch geaccepteerd zijn. Maar er wordt vaak lacherig over gedaan bij mannen. Hè, van,
koop je nu een motor en een jonge vriendin of zo?
Precies.
Neem je een jonge vriendin.
Precies.
Ja.
En ik denk als je gewoon dat het goed is om dat ook een beetje serieus te nemen. Zonder dat je er lacherig over doet. En natuurlijk mag je er ook wel over lachen. Maar het is een serieus probleem. Omdat mannen vaak geen raad ermee weten. En mannen zoeken ook niet zo snel hulp. En daardoor
ook niet bij elkaar.
Ook niet bij elkaar. Dat is, ja jongen, neem een potje bier. Maar ze zoeken pas heel laat hulp. En dan is er soms in sommige situaties al een hoop kapot gemaakt. Wat eigenlijk niet had gehoeven. He, relaties die uit elkaar spatten. Meer van dat soort verhalen. Dus daarom denk ik van, het zou fijn zijn als het wat bespreekbaarder zou zijn. En niet dat dat ooit mijn basisintentie is geweest met deze voorstelling. Maar dat is gaandeweg meegekomen. En nu denk je van, dan heb ik dit gemaakt. Deze voorstelling, ja, hoe ga je dit nu een beetje aan de toeschouwers verkopen? Wat ga je erover vertellen? En dan kom je eigenlijk op dit verhaal.
Het grappige is, als je op papier zou zien, vanavond speelt in het plaatselijke theater een voorstelling over een midlife crisis.
Ja, dan denk,
denk je, laat maar.
Geef mijn portie maar een fikkie, daar heb ik geen zin in.
Maar het is heel licht.
Ja.
Er zit heel veel humor in, ten eerste. Ja. En ook een soort zachtheid. Het is niet heel hard, je oordeelt niet hard over jezelf of over de man die je speelt.
Nee, dat klopt. Ja. Nee, ik vind het ook heel belangrijk om dit met heel veel humor te brengen. Omdat ik geloof dat humor de sleutel is om binnen te komen bij mensen. Dus ik vind die humor ontzettend belangrijk. En wat ik doe is ook niet toneel. Toneel, daar hangt vaak een elitair geurtje omheen. Van moeilijk en in een zwarte doos. En dat je er niks van begrijpt. Alleen maar voor intellectuelen en noem maar. Maar dit is zo toegankelijk. En dat wil ik ook heel graag. Ik wil echt mijn stucadoor, die moet dat ook kunnen begrijpen. En zich daarmee kunnen identificeren. Net zo goed als de commissaris van de Koning.
Ja.
En dat is mijn streven om voor een heel breed publiek. En dat krijg ik in Groningen ook in de zaal. Ik bedoel, er zitten de zalen afgeladen vol. En in de rest van het land wat minder. Ik hoop dat dat ook gaat komen.
Gaat komen. En over de voorstelling. Je zegt ja, hij biedt ook troost. Want dat merk ik uit de reacties van mensen.
Ja.
Wat zeggen ze dan?
Nou ja, je ziet mensen met tranen in de ogen naar je toe komen. En van herkenning. En een herkenning van, zie je wel, ik ben niet gek, ik ben niet de enige die dit heeft.
Ja.
Er kwam van de week ook een therapeut naar me toe, een psychologe die in het publiek zat. En die zei van ja, eigenlijk zouden al mijn patiënten dit gewoon moeten zien.
En, dat is een compliment.
Dat is zeker een compliment, ja. Dus dat vind ik heel... En dat is nooit mijn bedoeling geweest toen ik het ging maken. Want ik probeer gewoon te maken wat ik mooi vind. Want al mijn eigen spaargeld zit erin. Dus dan denk ik, nou, dan moet ik ook iets maken wat ik mooi vind. Maar dit is hoe het nu een beetje zich ontvouwt.
En heeft het ook te maken met deze tijd? Denk je dat mannen het nu moeilijker hebben dan 30 jaar of 40 jaar geleden? Of 10 jaar geleden misschien?
Nou ja, ik denk dat vrouwen het ook moeilijker hebben. Het is natuurlijk een verwarrende tijd.
Maar vrouwen die worden wel steeds hoger opgeleid. Meer dan mannen. Ja. Nemen de rechterlijke macht over. De gezondheidszorg. Ja. Onderwijs.
Ja, nou, ook alleen maar heel goed, denk ik. Maar ook voor vrouwen geldt dat zij dus ook meer aan het werk zijn en andere de taak aan de mannen moeten overlaten. We zijn allemaal, denk ik, een beetje, niet iedereen natuurlijk, maar je hebt gezinnen die een beetje confused zijn. En ik denk dat het voor mannen zeker geldt. Mannen moeten meer hun vrouwelijke kanten laten zien, moeten in het huis dingen doen. En dat was 15, 20 jaar geleden nog anders, 25 jaar geleden. Dus er is wel wat veranderd. En nou ja, gisteren ook dat grote onderzoek wat ik op nu.nl las over het zelfmoord, wat in de afgelopen 10 jaar geloof ik met 67% gestegen is onder mannen. En er zijn twee keer zoveel mannen, geloof ik, die zelfmoord plegen als vrouwen. Omdat mannen veel langer rond blijven lopen met hun problemen. Ja. Veel later hulp zoeken. Dat zou helemaal niet nodig zijn.
Nee. Nou ja. En je
hoeven zijn.
Het is een hele persoonlijke voorstelling. Je werkt samen met een regisseur en een tekstschrijver.
Ja.
En ik vroeg me af, hoe werkt dat als je zo'n persoonlijk verhaal wil vertellen en je werkt samen met iemand die dan de teksten gaat schrijven? Vertel je hem wat je bezighoudt? Of
ja. Ik heb
doe je voorstellen?
Ja, zeker. Ik heb een hele uitgebreide sessie gehad met Ola en Mafalani, de regisseuse. En met Rick van den Bos te schrijven. En ook uitgebreid brieven naar hun geschreven waar ik vind dat het over moet gaan. En Rick kent mij inmiddels zo goed. Die kent me bijna beter dan ik mezelf ken. Dat hij het van de buitenkant kan zien. En dus dat is een hele leuke samenwerking. En Rick
want het
was...
luistert heel nauw, denk ik. Als het zo over iets gaat wat zo in jouw binnenste zit.
Ja, dat is ook wel een lastig proces.
Ja.
Om dat goed op het toneel te krijgen en om kloppend te maken. En natuurlijk is het zo ook dat er gewoon echt dingen fantasie zijn en helemaal niet waar gebeurd zijn. Maar de kern van het verhaal is zeker heel persoonlijk, ja.
En je zei over Rick van den Bos, ja, hij brengt poëzie in mijn voorstellingen. Want als het aan mij ligt, dan blijft het bij de platte humor.
Ik ben zelf veel platter. En Rick houdt ook wel van plat, hoor. Maar
geef eens een voorbeeld.
Rick is veel poëtischer. Ik bedoel, en Ola brengt er helemaal diepgang in. Ook met haar beelden en met haar licht en met de juiste pauzes leggen. En wat dat betreft is het echt teamwork. Ik bedoel, zelf zou ik meer neigen naar... Ik wil het liefst de hele avond een zaal laten lachen. Dat vind ik het leukste wat er is. Gewoon André van Duin... Weet je, de hele avond mensen laten lachen. Maar ik wil ook een verhaal brengen wat hout snijdt en wat ergens over gaat. En mijn neiging is om die lach op te zoeken, altijd. En dan heb ik Rick en Ola die me daarin doseren. Waardoor de voorstelling wat meer diepgang krijgt.
Ja.
Als je mij mijn gang laat gaan, dan...
Er wordt ook gelachen. Er mag gelachen worden in jouw voorstelling.
Zeker, er wordt heel veel gelachen. Ja, en vanavond, ik zing... Ik imiteer bijvoorbeeld ook mijn tante Minnie. Die mij dan een sneeuwwitje geeft. En ik heb er nu een Duitse... Ik vertelde nu in de voorstelling, heb ik vanavond voor het eerst gedaan. En tante Minnie houdt zo van Duitse big band muziek. Oh, massa, zing nog even een liedje van Roger Cicero. Even een liedje van Roger Cicero. En dus dat is helemaal uitgebreid. Omdat ik dat heel erg leuk vind om te doen. Om die comedy kant te zoeken. Dus zo blijven we schaven.
Het is de eerste landelijke show. Je hebt al eerder een voorstelling gemaakt, Mijn Ede, waarin wij een verwijzing naar Ede Staal horen.
Ja.
Mijn Tweede en Mijn Vrede.
Ja.
Dat speelde je in Groningen. Nu ga je het hele land door.
Ja, nou, ik heb Mijn Ede heb ik wel in de Randstad gespeeld in een paar jaar. Ik heb in Mijn Ede in Carré gestaan.
Oh,
en zat Carré toen vol met Groningers. Dus ze kwamen met bussen uit Groningen. Dat was wel heel erg leuk. En... nu ga ik voor het eerst echt op een landelijke tour. Dus ook in Maastricht en Capelle aan de IJssel en Eindhoven. En in het wat ik al zei, daar moeten ze het leren kennen nog.
Maar in Groningen speelde jij een thuiswedstrijd. Ben je geboren, getogen?
Ja. Ik heb ook de voorstellingen allemaal met accent gespeeld. Dus, en dan hoor je meteen, dat is echt mijn eigen taal. Ik ga nu ook meteen een octaaf lager, want dit is zoals ik eigenlijk praat. Maar ja, als ik zo in Eindhoven aankom, dan denken de Eindhovenaar, ik versta het niet. Ik praat wel een beetje Gronings in de voorstelling, maar ik speel ook Amsterdam, een Amsterdamse vrouw. Maar
dat Gronings gaat je heel lekker af.
Dat, ja, dat is echt, dat, ja, dat is mijn moedertaal. Ja. Nederlands is voor mij aangeleerd.
Ja. Op dat podium waar je dus nu het komende half jaar staat. Met dat podium heb je ook een beetje een soort haat-liefde verhouding. Want het toneelspelen waar je voor opgeleid bent, daar voelde je je niet zo gemakkelijk bij.
Nee.
Of daar was een. Of niet altijd, of hoe moet ik dat zeggen?
Nee, ik heb het gevoel dat ik heb te weinig in voorstellingen gestaan die ik echt. Ik heb eigenlijk maar in één voorstelling geloof ik gestaan waar ik echt heel blij mee was en gelukkig in was. Het was de familie Avenier. En van het toneel speelt. Over een Brabantse middenstandersfamilie. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik in een soort concept sta en kan me dan niet. Ik voel me daar niet lekker in. Ik heb heel vaak, dan wil ik de regisseur heel erg pleasen en dan verlies ik mijn eigenheid. En dat heb ik met film minder. Met film, dan draait die camera en dan is het jouw eigen universum en dan kan je in doen wat je wil. En dan moet je natuurlijk ook naar een regisseur luisteren. Maar in een toneelstuk zit je veel meer in een stramien met z'n allen. En ik hoop dat ik ooit dat plezier weer terug ga vinden, hoor. Echt waar. Want het is niet zo dat ik zeg, ik vind toneel stom, maar ik vind het zelf niet zo leuk om te doen. En ik heb vorig jaar heb ik voor het eerst sinds 2012 heb ik weer een stuk gemaakt met de Verleiders. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ook omdat dat wel over het hier en nu ging. En echt over onze tijd en over onze maatschappij.
Geëngageerd theater.
Geëngageerd, maar ook voor een breed publiek, de Verleiders. En met humor. En maar goed, ik weet ook wel, dat zijn allemaal fases. En ik wil me daar ook niet op vastpinnen. Want ik hoop dat ik ooit weer wel die liefde daarvoor vind. En dat er iets heel moois voorbij gaat komen.
Want het is heel grappig, want je bent opgeleid als acteur. Ja. Je bent naar de toneelschool geweest. En ik zou denken dat bij film, dat er nog veel meer beperkende factoren zijn. Ja, je mag je neus maar tot hier bewegen, want anders ga je uit het shot. En denk je aan het licht. En
ja,
grappig maar met, dat met, jou
jawel,
vrijheid
maar je,
brengt.
Ja, ja. Met theater zit je in een machinerie van anderhalf of twee uur. En als jij even iets anders doet. Nu kan ik hier gaan improviseren. En dat kan ik ook voor een camera, want dat kunnen ze er allemaal uitknippen.
Ja, maar nou, op het toneel.
Nee, maar ik bedoel nu in mijn voorstelling. Ja. Ik kan zo een heel stuk improviseren als ik daar zin in heb. Dat kan ik niet in een gewoon toneelstuk doen, want dan schieten mijn collega's me af na die tijd. Want dan. Maar ik vind dat zo leuk om te doen. En ik hou heel erg van op het moment iedere keer weer de boel creëren. En in een toneelstuk zit ik voor mijn gevoel in een machinerie waarin ik dat minder goed kan. Ja. En als een camera op mij staat en draait, dan kan ik ook weer, heb ik ook weer de vrijheid om te doen wat ik wil. Want de regisseur kan altijd het eruit knippen na die tijd. Maar nogmaals, dit geldt ook maar voor
nu.
Garantie tot de voordeur.
Ja.
Ik bedoel, want misschien, ik hoop echt wel weer dat ik ooit wel weer mooie stukken ga spelen. Ja. Maar dat zijn gewoon fases in je leven.
En die eigenheid die je net noemt, gebeurde dat al op de toneelschool? Had je dat daar al?
Leukste wat ik op toneelschool heb gedaan is ook mijn vrij blok heette op toneelschool. Mocht je helemaal zelf iets bedenken wat je deed. En dat heb ik toen in de werkplaats van de decorbouwers van de toneelschool gedaan. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. En ik merkte ook wel ik heb een wat lagere opleiding gedaan. Of hoe zeg je dat? Praktisch opgeleid moet je nu zeggen. Dus ik voelde mij een beetje dom. Ging overcompenseren. Ging heel veel lezen op de toneelschool. Werd ontzettend serieus. En merkte ook op een gegeven moment dat niet was wie ik was. En in het vrij blok vond ik weer terug wie ik was. En toen heb ik de eerste jaren na school toch heel veel serieuze stukken gedaan waar ik me eigenlijk nooit echt gelukkig in heb gevoeld.
En wat maakte je dan tijdens dat vrije blok?
Gewoon een voorstelling over iemand die in die werkplaats werkte.
Oh ja.
Dus toch een beetje de wereld waar ik uit. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik moet dat ook niet versimpelen of zo, of daarmee. Dat klinkt ook wat koketteerderachtiger, hoe zeg je dat? Maar dat ligt gewoon dicht bij mijn hart.
Ja.
En dat is iets wat ik fijn vind.
En waarom wilde je dan zo graag naar die toneelschool?
Ja, omdat ik toch wel op dat moment acteur wilde worden. Ik dacht, als ik echt serieus iets met dit vak wil, dan moet ik naar school.
Ja.
Ja.
En dat was
had eigenlijk het liefst komiek geworden. Ik heb heel veel op straat gespeeld in mijn puberteit, van mijn 12e tot mijn 18e, met een vriendje gitaar. En dan deden wij cabaret tussendoor. En,
op straat?
Op straat. En dat is ook mijn leerschool. En daarom Als het, en dan moest je de mensen vasthouden, want anders liepen ze verder. Dus dan ging je grappen maken. En dan kwamen de lachen. Dus als de lach komt, dan is het goed. Dus ik ben ook heel lang nog bang geweest voor stiltes in de zaal. Want dan dacht ik, het is niet goed. Mensen lachen niet. En daar heb ik nog altijd soms een beetje last van. Dat ik onzeker word als het te stil wordt in de zaal. Want ik wil entertainen. En dat is mijn kracht, maar ook mijn valkuil.
Gaat dat ooit over?
Nou, dat zit er wel heel erg in gebakken.
Ja.
Ik leer het wel langzamerhand hanteren.
Ja,
en ben me ervan bewust.
Ik hoorde in een ander interview je zeggen... zelfs nu bij Hollands Hoop, toch al derde seizoen... Ja. En ze bellen je steeds. Als de regisseur dan een scène weer even anders wil doen... dan is mijn eerste reflex... oh, ik was zeker niet goed. Of ze vindt het misschien niet goed.
Ja. Ik geloof wel dat ik nu langzamerhand... ietsje meer zelfvertrouwen krijgen. Mezelf durf toe te staan fouten te maken. Wat ook een valkuil is, soms als het niet lukt... na een paar keer dat ik dan boos kan worden. Wat helemaal niet goed is. En nu, ik had vandaag ook zo'n moment... en toen betrapte ik mezelf erop, we waren aan het repeteren... en dat ik ineens zei, nee, sorry jongens, wacht even. Ik moet helemaal niet boos worden. Dat is helemaal niet goed. Niet dat ik boos word op andere mensen.
Nee, maar op jezelf.
Maar op mezelf. En dat ik moet wat zachter voor mezelf zijn. En dat zijn allemaal dingen die je leert. En dat is ook leuk... En dat is
wat
ook...
grappig, want mijn indruk van die voorstelling was... dit is het verhaal van iemand die al helemaal vrede heeft... met het gevoel waarmee die ooit deze voorstelling is begonnen. En dat je er al heel mild naar kijkt eigenlijk.
Ja, en dat...
Maar dat is niet altijd zo.
Nee, want volgens mij is het ook niet iets dat je kunt zeggen... zo, nou is het voorbij. Ik bedoel, iedereen heeft momenten, dagen in zijn leven... dat je je goed voelt en dat je je minder goed voelt. En alleen als je op een gegeven moment... is dat soms wat zwaarder nu bij mij. Maar soms ook helemaal niet. Ze zeggen dat het 12 tot 15 jaar voor staat, toch?
Oh, echt?
Nee, ik weet het niet. Ik heb laatst zoiets gelezen. Maar het is niet zo dat ik nu in een dikke midlife zit of zo.
Nee.
Helemaal niet. Nee. Maar ja, soms zijn er gewoon dagen dat je...
En is het eigenlijk erg... dat mensen een midlife krijgen? Is het iets wat je moet zien te vermijden?
Of? Nee, daar heb je niet zoveel controle op. En ik denk ook dat je... Kijk, het is een verandering. En je verandert ook veel. Je wordt grijs, je wordt kaal. Je krijgt wat lichamelijke dingen. En ik denk ook dat je die veranderingen maar moet accepteren. En een beetje moet... als je het zelf niet zo erg vindt... en weet, dit is een veranderingsproces... dan heb je er ook meer vrede mee. Alleen als je er middenin zit, is dat niet altijd even makkelijk. En dan is het fijn... als je weet dat andere mensen het ook hebben... en dat het helemaal niet zo gek is. En vandaar dat ik het ook denk van... God, laten we... misschien is het fijn als het iets bespreekbaarder wordt. Terwijl ik aan de andere kant denk... van, we moeten ook niet de hele tijd heel moeilijk lullen... want ik ben ook wel van, kom een biertje... maar ook echt van een serieus gesprek.
Ja.
En dat is wel wat ik met deze voorstelling hoop... een beetje te bewerkstelligen. Ja. En het was zo leuk, vanavond zat er ook een vrouw in de zaal... die zei, ik heb een man meegenomen. Die heet ook Marcel. Hij is een jaar jonger dan jij. Dus dat vind ik dan hartstikke leuk. Ja.
Het is een soort golf van herkenning gaat er door de zaal. Ja. Je noemde net al eventjes De Verleiders. Daar was je, of ben je, onderdeel van. Collectief van George van Hout, Leopold Witte, onder andere en Tom de Ket. Zij maken geëngageerd theater. En was dat een omgeving waar je je thuis voelde?
Ja, ik vond het heel leuk. Nou, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal hele goed gebekte mannen. En met een hele sterke mening. En dus toen ik daar binnenkwam...
Beetje activistisch ook?
Ja, en toen ik daar binnenkwam... Maar... Ja, flink activistisch. Dus toen ik daar binnenkwam, had ik echt iets... waar ben ik beland? Ik had de eerste week ook steeds hoofdpijn. Maar toen werd de activist in mij ook wakker. En heb ik mij flink geroerd. In het gehele Groningen verhaal en Shell en met een actie naar de koning. En,
ja, want, je, want die theatervoorstelling die heette Stem kwijt.
Ja.
Of Stem kwijt.
Stem kwijt. Het ging over de macht van de grote bedrijven en hun invloed op de politiek. Maar dat was de periode eigenlijk waarin ik merkte van word ik bozig. Maar dat kwam ook omdat ik... in die voorstelling zat en heel erg ging lezen over politiek... waar ik me nooit zo mee bezig had gehouden. En dus ook zag hoe die structuren werken. Hoe de bedrijven invloed hebben op onze wereldpolitiek. De oliebedrijven, de wapenbedrijven. En daar ging ik me heel erg over opwinden. En daar kwam het veel op internet zitten en Trump googelen... en hoe die Tillerson verweven was met het gas in Groningen verhaal... met Beatrix, dat hangt allemaal samen... En dus ik werd en heel activistisch en heel bozig. En daar is het eigenlijk een beetje bij mij begonnen.
En denk je dat, dat die voorstelling dan een vehikel was? Dus dat het dan toch wel zou zijn, dat je toch wel een beetje bozig en anders en veranderd zou zijn? Of kun je dat echt als oorzaak aanwijzen?
Nee, niet een oorzaak, want het zit in jezelf. En mijn ogen gingen ook. Dus ik koester die voorstelling ook wel ontzettend. Want ik heb een gouden tijd gehad met die mannen. Ik bedoel, ik heb zo gelachen. Ja. En ik vond het echt hartstikke leuk. En het zijn allemaal schatten van kerels. Dus dat was heel erg fijn.
Maar goed, dat was eigenlijk een soort samenloop van omstandigheden.
Ja,
dat was ook de periode
dat jij
merkt van... goh, ik voel me niet heel mezelf.
Ja, eigenlijk toen ik een beetje uit die voorstelling kwam. Want in die voorstelling kon ik nog een beetje die boosheid kwijt.
Ja.
Maar toen de voorstelling over was...
Toen deed je thuis.
Toen was ik thuis. En ik had niet meteen... ik ging pas na de zomer weer draaien. Dus ik zat ook langer thuis dan ik eigenlijk wilde. En dat gebeurt niet vaak, maar in die periode was dat. En dat was niet fijn.
Nee. Nee. Maar je bent wel geïnspireerd geraakt, want je hebt mensen opgeroepen om een brief te ondertekenen die jij aan koning Willem-Alexander stuurde.
Ja.
Om heel op een detail, een heel belangrijk detail. Jij vond dat het predicaat koninklijke bij Shell weggehaald moest worden, omdat zij niet meer voldeden aan de waarden die bij zo'n predicaat horen.
Ja, de waarden die op de site van het Koninklijk Huis staan. Je moet er een aantal dingen voldoen en daar voldoet Shell helemaal niet aan. Dus dat was één ding.
En Shell, nog even ter verklaring, is de eigenaar van de NAM. De
mede-eigenaar, ja.
En dat is de maatschappij die de gasboringen uitvoert.
Precies. In Groningen. En, voor zover we weten, bij de oprichting van Shell heeft de koninklijke familie 25% van de aandelen van Shell gekregen. En die hebben ze, voor zover we weten, nooit verkocht. En als je meer dan 5% aandelen hebt, moet het openbaar gemaakt worden. Maar de theorie is, en dat hebben ze ook nooit tegengesproken, dat het in delen opgeknipt is. Dus dat ze een aantal delen hebben die onder die 5% blijven. En we weten dat ze hele goede banden met Shell hebben. Dus ik vroeg ook van, wilt u openheid geven over de aandelen van de koninklijke familie? Want het kan toch niet zo zijn dat ons koninklijk huis verdient aan de ellende van de Groningers. Want ze krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd. Dus, en ik had een carnavalslied in de voorstelling van de Verleiders gemaakt. Koning Willem IV. Hoe was het nog maar? Nou ja, bent u onze koning of gewoon een oliesjeik? Hoeveel aandelen heeft u wel in de koninklijke Shell? Zoiets was het lied. En die brief is duizenden keren gedownload en naar het Koninklijk Huis gestuurd.
Oh echt? Je moest iedereen moest hem apart versturen? Het was niet alleen ondertekenen, maar ook...
Nee. Ik heb brieven uitgedeeld bij de eerste voorstelling in de zaal. 500 brieven. En later was hij te downloaden op het internet. Dus hebben duizenden mensen hebben brieven gestuurd naar het Koninklijk Huis.
En heb je ooit antwoord gekregen?
Een soort vaag verhaal van Wiebes. Maar ik vind ik ben helemaal niet heel heftig tegen het Koningshuis of zo. Maar ik vond dit als vorst... moet je daar, vind ik, openheid van zaken over geven.
Ja. We blijven nog even in Groningen, want 9 februari start het derde seizoen van Hollands Hoop.
Ja.
Speelt zich ook af in Groningen. En heel kort gezegd speel jij de vader van een gezin dat verhuist naar Groningen.
Ja.
Een boerderij erft van zijn vader.
Ja.
En voordat jullie het weten zijn jullie helemaal diep verzeild geraakt in een drugshandel.
In de drugshandel, ja.
En dat leidt tot absurdistische en vrolijke en minder vrolijke ontwikkelingen.
Ja.
3 seizoenen lang. Maar zelfs de hoeve waar jullie die serie opnemen heeft te maken of heeft last van de gasboringen en de aardbevingen.
Ja, dat is een
hoe is het er nu mee?
Ja, het is een combinatie van achterstallig onderhoud. Ook die hoeve is gebouwd op koeienhuiden. Het is echt een hele oude hoeve.
Op koeienhuiden?
Ja, op koeienhuiden.
Kan
dat? Ja, dat was heel vroeger de fundering. Die boerderij is 300 jaar in één familie geweest. En vlak voor wij gingen draaien, had de laatste telgum verkocht. En die man die heeft ons ook meegeholpen steeds op de set. Want die wist waar alle stoppenkasten zaten. Boer Jan.
En waar staat die boerderij ergens?
Die boerderij staat ergens vlak bij de stad Groningen. En er is ook heel veel schade omdat mensen daar in het weekend naartoe gaan en dingen afbreken. En ze hebben dingen uit de set gejat. Ze hebben een wasbak gejat. En ze hebben schilderijen.
Omdat ze het herkenden.
Ja. Mensen gaan er echt dan in het weekend naartoe. Dus vandaar dat ik nu niet zeg waar die staat. Ja, als je kan het wel uitzoeken. Maar die boerderij heeft echt schade, ja. En een hoop schade ook. Ik heb wel meegemaakt dat ik in de make-up stoel zat en dat er gewoon een baksteen achter me uit de schoorsteen viel. En nu voor de laatste opnames is er ook weer zo'n team langs geweest die het helemaal weer hebben versterkt en gestut. In de gang is dan allemaal stutten. Maar die zijn echt, die je ziet. Ja.
Groningen is ook de provincie van jouw jeugd.
Ja.
Geboren in Minschoten en opgegroeid in Hoge Zand.
Ja.
En je ouders hadden een snackbar, ja. Alias Café. Dat wordt ook, ja, in de voorstelling veel genoemd. Ja. Je hebt het vak geleerd, of je hebt een deel van het vak geleerd in die snackbar.
Ja.
Vertelde je ooit. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, ik heb natuurlijk als klein jongetje loop je rond in zo'n café. En dan zie je al die mensen. En die zijn druk met elkaar bezig, maar die zijn niet met een kind bezig. Dus ik kon ongegeneerd die mensen bekijken. En die imiteerde ik dan ook thuis. En ik vond dat fascinerend. Alcoholisten, marktkooplui, vertegenwoordigers die dan 's middags bij ons kwamen lunchen en dan met 6 bieren op weer in de auto stapten om naar een volgende klant te gaan. En dat heb ik allemaal als klein jongetje gezien. En soms dan was er wel eens een hele gezellige avond en zei: ah, Marcel, ga toch even zingen, weet je wel. En dan ging ik boven een barkruk zingen. En dan kreeg ik van iedereen wat geld. Dan ging je echt rond met de pet. En dus op die manier is dat er een beetje organisch ingekropen. Ja. En
was er in Hoge Zand een andere manier om met theater in aanraking te komen? Ging je naar de stad Groningen of ging je naar...
Nee, het theater, dat werd bij ons niet gedaan. Dat was echt... Nee, no way. Ik ben nooit met mijn ouders naar theater geweest. Ik ben 1 keer met mijn ouders naar de Showbizquiz geweest, naar de opnames in de Martini Hall met Ron Brandstede. En een keer met carnaval naar een optreden van André van Duin ergens in Zuid-Laren. En voor de rest gingen wij nooit ergens heen. En er waren wel dorpstoneelstukken. En dan zat iedereen aan lange tafels met zijn zijkant naar het toneel, bier te drinken en koffie. En op een gegeven moment was er een keer een tent van het Noord-Nederlands toneel. Die stonden op een grasveld en die speelde 3 voorstellingen op 1 dag. En dat zag ik en toen ging er echt een wereld voor me open.
Was je meteen geraakt?
Ja, ik vond dat wel fascinerend. Want ik kende dat natuurlijk helemaal niet. En het enige toneel wat ik zag was de Mounties op tv. Ja, Piet Bamberger met René van Voren en zo. En dat vond ik fantastisch. En Toon Hermans en dat soort dingen.
En wat kun je je nog herinneren wat je dan zo raakte?
Ja, die magie van die andere wereld. Dat je gewoon... dat je een hele andere wereld kon doen. En dat vind ik ook zo leuk in deze voorstellingen. Vind ik nog altijd fascinerend. Kijk, film is heel realistisch. Maar in het theater kan ik zeggen, en dat kan je ook op de radio trouwens, hè, dat is ook zo leuk aan radio, maar dat je zegt: stil eens. Ik hoor iemand. We zitten met koud hier in het bos. En je bent meteen in een andere wereld. En dat kan je in het toneel kan je dat ook doen. Je kan zo mooi werelden met fantasie creëren. Mm. En dat vind ik zo gaaf aan toneel. Dat je met niks kunt zeggen, mensen kunt meenemen in een totaal andere wereld.
Maar het was eigenlijk de bedoeling dat jij de snackbar of het café zou overnemen.
Ja, ja.
Heb je dat ook serieus overwogen?
Ja, zeker. Ik ben ook op mijn 12e naar de detailhandelsschool gegaan. De lagere detailhandelsschool. Om een middenstandsdiploma te gaan halen. Zodat ik de zaak kon overnemen.
En wat gebeurde er?
Nou ja, toen ontmoette ik dat vriendje. Gingen we op straat spelen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk veel leuker.
Ja. En hoe vonden je ouders dat? Was dat een...
Die vonden dat wel moeilijk in het begin. Maar op een gegeven moment hadden ze iets: jongen, als jij dat wil, dan moet je dat doen. Als het jouw keuze is, dan moet je dat doen. Heel,
heel liberaal. En
heel erg, want progressief. Die wereld stond zo ver vanaf. En zij hadden alleen maar het toneel, de kunstenaars, de subsidie. Ja, dat kenden ze niet.
Nee.
En nu vinden ze het ook heel mooi. En dan tip ik ze ook wel eens. Zoals van de week stond Huub Stapel bij ons in het dorp. Tenminste, waar ik vandaan kom. En... Nou, dan belt Huub, die belt erop van: Marcel, ik heb kaartjes voor je ouders. En dat vinden ze dan te gek om heen te gaan, weet je wel.
Ja. Dus dat theater heeft hen uiteindelijk dus ook geraakt.
Ja, zeker.
Via jou. In de voorstelling zit ook een scène waarin jij een vader speelt die zijn zoon bestraffend toespreekt in het Gronings dialect. Omdat hij te laat thuis komt.
Ja.
Maar mensen die jouw vader kennen, herkennen die hem daarin?
Nou, ik heb nog geen mensen bij de voorstelling gehad die mijn vader kennen.
Oké, maar herken jij je vader? Is hij wel geïnspireerd op mijn vader?
Ja, zeker geïnspireerd op mijn vader. Ja, ja. Ik pest hem ook een beetje.
daarin. Ja.
Ja.
Het is een soort warm bad, dat dialect.
Ja, maar zo voelt het voor mij ook wel. Ja.
Ja.
Ja. En ik ga in Groningen ga ik hem ook wel, behalve de première, omdat daar recensenten zitten.
Ja.
En die verstaan het anders voor een deel niet. Maar in Groningen ga ik hem ook wel met accent spelen. Dus,
de hele voorstelling?
De dingetjes die tegen het publiek zeggen en zo. Weet je wel, dan ga ik meteen weer zo. Omdat dat gewoon mijn eigen taal is. Maar dat ga ik in de rest van het land niet doen.
Nee, maar er zit flink wat dialect in. types die voorbij komen in het gras.
Ja, dat is inmiddels is dat wel waar. Ja, mijn vader en mijn tante Mini zitten erin. Ja, dat is waar. Maar het is wel te volgen, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. En dat heeft vast niemand jou nog voorgedaan. Jij maakt een hele mooie brug tussen Zuid-Amerikaanse muziek en het Gronings dialect. Dat blijkt een prima combinatie. Ja. Je hebt je eindigt de voorstelling met een lied van de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal.
Ja, dat is de partner van Caro Kraaienhof. Zij doen heel veel samen. En Caro maakte muziek voor mijn voorstelling. Maar die kwam met dit nummer van Juan Pablo. En dat vond ik zo'n mooi nummer. Dat ik dacht, daar wil ik een Groningse tekst op maken. Om als obade voor mijn vrouw te zingen in de voorstelling.
Oh, oké. Okay. En daar gaat hij ook over.
Ja.
En je gaat hem voor ons live zingen?
Nou ja, proberen.
Zeker, maar dat gaat zeker lukken.
Want het is echt voor de voorstelling gemaakt. Hè? Dus ik probeer
niet
het.
Ja, niet een disclaimer nu. Nee, we gaan gewoon luisteren naar As Tu Night Be Mi Bist.
As Tu Night Be Mi Bist. As Tu Night Be Mi Bist. Dem bist doch bi mi. Ik droog die alle dogen. Uren en joren. Mit in mijn hart tot de dag, dat ik uit dit kom. Al bist wit van mij weg, kom ik van die den uit. Als du nooit bij mij bist, dan stoist du noos mij. Ik fluister, wat ben ik toch wies met die? Als du nooit bij mij bist, dan bist du dichter. Dichter bij mijn lijf, dichter dan ooit. En weis nog hou ik in die naam lach. En weis nog door in het gras dat zo warm was. En houst toe met zo'n lutje strootje kriebeldest. In mijn nek en de mijn horen. Door in het gras dat zo warm was. Hoos mij troost in mijn aamschaft. Troost omdat het sik om tiet was. Weer weg te gaan van die schat. Ik beloof, ik zal die drogen tot einde van alle dogen. As tu nooit bij mij bist. En weis nog.
Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Als toen niet bij me...
Als jij niet bij me bent.
Ja. Maar, en de muziek was van Juan Pablo Dobal.
Ja.
Ik vind het een hele mooie combinatie. Dat niemand nooit eerder die Zuid-Amerikaanse muziek en het Gronings heeft gecombineerd.
Nou, het
denk
Fries,
ik
natuurlijk. Nou, dat weet ik eigenlijk. Die heeft wel Groningse fadozangeres, geloof ik. En, het zal vast wel eens gebeurd zijn. Oh ja, dat is Nienke Laverman natuurlijk. En Rosa da Silva, maar die doet het in Drents. Nou ja, anyway. Ik vond dit een hele mooie melodie. En Caro kwam daarmee. Die liet me dat horen bij hem thuis. En ik schoot meteen vol. En het liedje is geschreven door de vader van Juan Pablo Dobal. Dat is een Argentijnse man in de jaren 60. Die woonde in Noord-Argentinië. En die ging werken als cartoonist in Buenos Aires. Ver van zijn vrouw. En toen heeft hij dit liedje voor zijn vrouw geschreven. Lejos de mí. Ver van mijn weg, maar toch dichtbij. En dat vertelde Juan Pablo mij later ook. Dat hij dat lied eigenlijk van zijn vader was. En dat hij het nu mag spelen van zijn vader. En zijn vader is inmiddels overleden. Maar ik heb Juan Pablo gebeld van, joh, vind je dat goed? En die heeft zijn zegen gegeven en zei, doe maar Marcel, ik vind het mooi. En nu zit het in de mooi. Voorstelling.
En het is een ode aan je vrouw. En waarom heb je het een ode aan haar laten zijn?
Nou ja, het is mijn gezin lacht mij altijd een beetje uit als ik in het Gronings ga zingen. En, maar ik vind dat gewoon, dat is de taal van mijn hart. En ik meen ook echt, ik heb dat graag voor haar gemaakt. En
heeft dat ook met die periode te maken?
Nee, dat heeft gewoon te maken met in het algemeen. Ik bedoel, wij zijn 28 jaar bij elkaar en we hebben hele toffe tijden gehad. En we zijn ook wel door mindere periodes gegaan. Maar daar is een ongelooflijk houden van. En ik ben stapelgek op haar. En soms is het even zwaar en soms is het leuk. En dat zit ook in de voorstelling. Als het moeilijk wordt, dan zegt de Groninger één deur bieden. En als het heel erg leuk is, zegt de Groninger, kom minder.
Maar dit is een heel romantisch lied met heel veel Gronings voor een Groninger.
Maar mijn gezin maakt daar vrolijk grappen over. Als ik zo loop te zingen, dan lachen ze me allemaal uit. Ja.
Maar ze zijn vast ook een beetje ontroerd, je vrouw.
Ik hoop het.
Ja. Over dat Gronings. Er zit dus dialect in je show. Je hebt er eerdere voorstellingen gespeeld. En toen jouw nieuwbouwhuis op Eiburg werd gebouwd, ontdekte je dat er jongens uit Hoge Zand bij waren.
Oh ja.
En zei, dan komt het wel goed.
Ja, precies. Ik heb aannemers uit Hoge Zand, jongens uit Hoge Zand gevraagd om dingen in huis te doen. Maar het was wel geestig. Ik kwam daar voor het eerst kijken en ik werd van het bouwterrein afgestuurd. Ik ging in mijn eigen huis kijken voor de eerste keer, maar ik mocht er eigenlijk niet in. Ik was over het hek geklommen. En toen was het iemand. En toen zei ik, hij zei, weg, je moet weg hier. Ik zei, ben je Groningen? Ja. Ik zei, nou, ik ook. Oh nee, man, wil je hem kijken? Oh nee, tuurlijk, dat mag wel. Toen, weet je, het zijn net. Hier zijn we een beetje in het buitenland. Nee, dat is over te geven.
Maar als ik al dat Gronings in jouw leven zie, denk ik, waarom woon je daar eigenlijk niet?
Omdat ik veel meer doe dan alleen het Gronings. Alleen het Gronings ligt wel heel dicht bij mijn hart. Maar ik doe ook heel veel andere dingen. Maar in die solovoorstellingen vind ik heel fijn om dat in het Gronings te doen. Maar ik bedoel,
zou je er kunnen wonen?
Nee, ik zou er wel heel graag een klein tweede huisje willen hebben. Maar ik doe ook heel veel andere dingen. Ik werk ook veel in Duitsland. Ik heb net weer een film in Duitsland gedaan. Weet je, ik werk al in België heel soms. Dus ik moet hier. Het is fijner om hier te zitten voor mijn werk.
Voor je werk, ja.
En ook wel, ik vind Amsterdam toch. Ik heb een hele dubbele verhouding met Amsterdam. Ik kom niet zoveel in het centrum omdat ik het vaak te druk vind. Maar ik vind het wel heel fijn, want je kunt er van alles doen. Ik hou ook absoluut van Groningen.
En zoals in Hollands Hoop verhuist zo'n gezin ook terug naar de provincie of naar Groningen. Zou jouw gezin dat kunnen? In de zin van, kun je mensen die in de Randstad zijn opgegroeid?
Nee, mijn kinderen moeten daar niet aan denken.
Nee?
Nee.
Hoe kijken die daar?
Nou, die vinden het wel leuk hoor, in Groningen te zijn. Mijn dochter die logeert heel graag bij mijn zus. Mijn zus woont in een klein dorpje. En dan komt ze soms met verhalen thuis. En dan moet ze zo lachen over wat die kinderen doen. En dan denk ik, ja, dat is mijn eigen jeugd. Dat in de speeltuin hangen en hele grove verhalen. En daar moet zij zo om lachen. Want zij groeit natuurlijk op wel in het keurige, tussen haakjes keurige Eiburg. Met heel veel well-to-do, twee verdienende gezinnen. En kent dat helemaal niet. Zij vindt dat heel fijn om daar te zijn.
Ja.
Ja.
Maar in echte verhuizingen heb je dus ook niet echt overwogen.
Nee.
Toen je een beetje de clown ook was in dat café van je ouders en op het biljart stond te zingen, was dat waar je dacht, ja, in deze omgeving, hier weet ik precies wie ik moet zijn? En was de overstap naar de toneelschool dan een hele grote?
Nee, want daar denk je niet zo over na. Daar kom je pas achter op een gegeven moment. Dat zit ook in de voorstelling. Soms zie je dingen pas als ze bijna voorbij zijn. Die vraag is helemaal nooit. Daar ben ik nooit bewust mee bezig geweest. Pas eigenlijk na de toneelschool realiseerde ik me, ben ik meer weer mijn eigen stem terug gaan vinden. Ja. En dat is helemaal niks ten nadele van toneelschool. Want ik heb een hele goede tijd ook gehad en daar heel veel geleerd. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat de toneelschool een vervelende periode was. Of dat het onzin is. Helemaal niet. Ik heb daar een goede tijd gehad. Alleen ik werd daar zelf een beetje te serieus. Maar dat is ook een leerperiode. En je gaat altijd eerst de ene kant op om dan weer bij de andere kant uit te komen.
En je bent in Antwerpen begonnen?
Ik heb een jaar bij Dora van der Groen gezeten, inderdaad. Een Belgische actrice die de toneelschool in Antwerpen had, het conservatorium. En daar kwamen hele goede mensen vandaan, vond ik. Dus ik wilde heel graag naar die school. En Ivo van Hoven gaf daar les. En Luc Perceval, bekende mensen in de toneelwereld. Goede acteurs kwamen daar vandaan. Bart Slegers, daar keek ik heel erg tegen op. Die vond ik waanzinnig. En die zat toen in Groningen. Dus ik had hem gevraagd, waar heb je gezeten? Die school, daar dacht ik duidelijk heen.
En daar bleef je een jaar?
Uh-huh.
En toen ging je op reis?
Ja, ik werd van school gestuurd. Ik mocht niet door naar het tweede jaar. En toen heb ik 2 jaar gereisd.
Was dat terecht?
Ja, dat was heel terecht, ja. Ja.
Was je te jong nog? Of?
Ja, te jong en te veel met andere dingen bezig. Ik kreeg een vriendinnetje. En ik was alleen maar bezig met naar de kroeg gaan en studentenleven. En toen heb ik 2 jaar gereisd. Heb ik als entertainer gewerkt in hotels in Egypte en in de Dominicaanse Republiek. En een tijdje in Italië gezeten. En daar heb ik heel
veel wereld over.
Ja, en daar heb ik ook heel veel aan gehad. Want ik had een relatie in die periode met een Duitse reisleidster. Nou, daar heb ik het goede Duits van geleerd. En daar proef ik nu de vruchten van met mijn werk in Duitsland. En ook Spaans. Ik heb ook een keer een film in Spaans mogen. Dus het zijn allemaal leuke dingen die ik daar heb geleerd. Ik ben niet goed in rekenen, maar ik heb wel echt een groot taalgevoel. Dus ik pik heel snel talen op. Dus ik heb best wel redelijk Italiaans en Spaans geleerd. En goed Duits in die periode.
En ook echt entertainen. Dus dat stond je eigenlijk weer op straat. Ja, je in je jeugd ook deed.
Ja, zeker. Ja, met toeristen. En dan dat ging van Miss Wet T-shirt verkiezingen op het strand met een bouwlamp tot aan waterskiën in het zwembad of achter een paard over het strand. En de gekste dingen deden we. En dan gingen we. Ik zat dan in Egypte in een hotel. En dan gingen wij af en toe checkten we in bij Club Met. Want die hadden professioneel entertainment. En dan keken we 2 dagen de kunst af. En dan gingen we dat na.
Oh, echt?
En 10% van ons salaris. Dat gaven we dan aan de chef. En die kocht daar hash voor. Bij de plaatselijke politiecommissaris. En die kwam het dan afleveren. En dan gingen wij voordat we onze show deden s'avonds. Gingen we dat roken. En dan waren we knetterstoond. En dan moesten we die showtjes doen.
Werden ze daar beter van?
Nee, absoluut niet. Wij hadden het idee dat we de sterren van de hemel speelden. Maar dat was natuurlijk niet zo. En later, ik doe nu helemaal niks meer met blowen. Ik heb ook nooit iets zwaarders gebruikt hoor. Maar daar in Egypte heb ik dat wel heel veel gedaan. Ja.
In Duitsland speel je in krimis. Heb je gespeeld in krimis?
Onder andere.
En films. Hoe kijken ze naar Nederlandse acteurs en actrices in Duitsland?
Oh, dat vinden ze wel leuk, omdat we wat losser zijn dan de Duitsers vaak. Duitsers, het is toch een hiërarchischer land dan Nederland. Het productieapparaat is ook hiërarchischer ingericht. Dus minder mensen durven minder vrijheid te nemen of zo. Er is altijd een respect voor de laag boven je. En omdat wij zo'n klein landje zijn, is dat bij ons minder aan de hand.
Mm-hmm.
En bij ons is het allemaal wat rommeliger, maar wel veel gezelliger. Dus ze vinden het altijd wel leuk eigenlijk.
En voel jij je daar ook vrij om te acteren zoals je dat gewend bent in Nederland? Dus vrijheid te nemen?
Ja, steeds meer wel. Wel steeds meer. Maar ik heb een hele periode gehad dat ik steeds voor krimis werd gevraagd voor slechte Nederlanden. En op een gegeven moment.
Is dat een functie, slechte Nederlander?
Ja, der Bösewicht aus Holland. Ja,
oh
ja? Drogenhändler, vrouwenhändler. En op een gegeven moment had ik daar genoeg van. Want dat was altijd een beetje zwart-wit en clichématig. En toen heb ik een tijdje gezegd, dat doe ik niet meer. En dat doe ik ook eigenlijk bijna niet meer. En toen werd het ook stiller. Maar ik heb afgelopen jaar een hele leuke film in Duitsland gedraaid. Und wer nimmt den Hund heet die. En dat was eigenlijk een film voor de ARD, een tv-film. Maar die heeft een grote bioscooprelease gekregen afgelopen zomer. En ook in Zwitserland en Oostenrijk. En daarin speel ik de lover van Martina Gedeck. Dat is een hele fijne, goede Duitse actrice. Onder andere bekend van Das Leben der Anderen en de Baader-Meinhof-complex. En Die Wand.
Mm-hmm.
En daarin speel ik haar nieuwe lover. En dat is een prachtige comedie, een scheidingscomedie over een stel dat gaat scheiden.
En wie neemt de hond?
En wie neemt de hond? Ja. Maar het is een hele warme, lieve, zoete film. Maar die wel ergens over gaat, echt.
En wat speel je daar? Was je daar?
Ik speel daar de nieuwe lover van, van haar. Nee. Ook wel een beetje een natte bal, uiteindelijk. Maar heel leuk om te doen.
Leuk.
Ja.
En die, hoe gaat dat dan eigenlijk? Als je, word je voor het eerst benaderd vanuit Duitsland? Of zoek je dan een agent in Duitsland?
Ik heb een agent in Duitsland. Ik dacht 10 jaar geleden, hey, ik spreek goed Duits. Waarom zoek ik daar niet een agent? Dus dat heb ik toen gedaan. En ik had geluk dat ik bij een mooi agentschap terecht kon. En dus ja, zo gaat dat dan. En dan maak je rondjes langs de casting directors. Want hier in Nederland heb je er 3. En in Duitsland heb je er heel veel. En dus dan moet je ook naar de Berlinale. En daar heb je dan een empfang. En dat is net zo groot als de stad Schouwburg in Amsterdam. Er komen 1500 mensen op een zaterdagochtend. En dan ligt er een kaartje klaar met je naam. Het wordt ook heel streng gecontroleerd. Het wordt allemaal gescand en zo. En daar loopt dan toet Casting Duitsland en Film en TV Duitsland rond. Dus alle hotshots lopen daar rond. En dan loop je met je agent om mijn handjes. Het is echt een vleesmarkt. Dan heb je gewoon een bordje om met Marcel Hensema. Maar iedereen heeft zo'n bordje om. Dus daar wordt heel erg doelgericht genetwerkt. En dat is, ik vond dat heel, en nog altijd vind ik dat zo raar. Ik ga er nu minder heen hoor, maar om te doen, maar uiteindelijk, het werkt wel.
Dan zeg je wel een beetje leuk glimlachen en zeggen, hi, ja, ik kan dit goed, ja, speel graag dat soort rollen.
Ja, zoiets. Dan stelt nou, en dan, soms komt er een vervolgafspraak uit en soms ook helemaal niet. Het voelt een beetje als een vleesmarkt. En ik ga nu ook vaak wel naar een wat kleiner festival. Want je moet wel een beetje op de radar zijn. Maar goed, ik vind het heel leuk om in Duitsland af en toe te werken. En het voelt vaak ook een beetje als vakantie. En dan draai je weer in Tirol en dan weer in Berlijn of dan in München. Het is gewoon hartstikke leuk.
En de sfeer op de set is dus echt anders? Het is echt een cultureel verschil?
Ja, vind ik wel. Uiteindelijk niet hoor, als je met elkaar echt aan het werk bent. Maar alles eromheen, het apparaat is vaak groter dan in Nederland. En professioneler en en de macht van de redacteuren van de omroep is heel groot. Dus altijd een soort baas boven baas in Duitsland. En dat maakt dat als je iets verkeerd doet, dat je ook het om je oren krijgt. En daarom is er wat meer angst in de Duitse televisiewereld.
Ja. Nou. Over ruim een maand begint Hollands Hoop seizoen 3. Wat gaan we zien? Wat gebeurt er met de familie?
Ja, dat ga ik nu niet verraden. Ik bedoel, dan ga ik
je
spijden.
Iets.
Ja, maar dan moet ik heel goed nadenken over wat er gebeurt. Want ik wil niks weggeven. Want het is zo leuk aan de serie dat er zoveel wendingen in zitten.
Zit er voor jou nog een, in bedekte termen dan, een bijzondere verandering in Fokke Augustinus, de psychiater?
Daar moet ik heel goed denken. Want het is al een half jaar geleden dat ik het gefilmd heb. En het is een beetje weggezakt. Omdat ik nu zo vol in dit project, in deze theatervoorstelling zit, is Hollands Hoop een beetje bij mij weggezakt. Omdat,
dus je gaat zelf ook weer kijken.
Ik ga zelf ook weer kijken, ja. En maar het is in ieder geval, is Dimitri, dat is een geliefd personage. Peter van het Begin, een Vlaams acteur, zit er weer veel meer in dan vorig seizoen. En het is heel spannend, vind ik. En er komen een aantal nieuwe personages bij. Chris Seger speelt een grote rol. En dat doet hij waanzinnig goed. En heel erg leuk personage heeft hij. En daar heb ik veel mee te maken. En ik vind het heel moeilijk om nu niks weg te geven.
Nee, dan
want
het
houdt van de spanning, aan elkaar.
Ja. En dan nog even over je voorstelling.
Ja.
Je solovoorstelling. Is dit uit dat enorme palet dat jouw vak nou eenmaal is, is dit waar je het allerfijnst voelt? Als je je eigen verhaal kan vertellen op het podium?
Ook. Ik vind filmen heel erg leuk. En ik vind dit wel heel erg fijn. Dat samen zijn met het publiek, in een zaal laten lachen en het ook nog hebben over dingen die mensen herkennen en waar ze misschien een beetje zachter uitkomen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik voel me hier wel thuis, ja. Maar en ik voel nu ook dat de voorstelling begint te komen. En dat is ook altijd een veroveringsproces. Maar het is nieuw dit voor mij, omdat het zo persoonlijk is. En dat maakt het ook heel spannend.
Ja.
Omdat ik gewend ben, in die vorige voorstelling kon je heel veel lachen. En in deze voorstelling kun je ook lachen. Maar het is wat serieuzer en persoonlijker en iets zwaarder onderwerp. En dus dat is voor mij heel nieuw. En ook spannend van hoe zal het publiek hierop reageren.
En hoe gaat dat dan met zo'n persoonlijke voorstelling? Want die voorstelling loopt een half jaar. Dus nou, hoeveel voorstellingen zijn dat? Hoeveel avonden sta je in het theater?
Nu 40.
40?
Ja.
Ben je niet bang dat je op een gegeven moment bij voorstelling 25 denkt, oh, nu heb ik het weer over mij. Omdat het zo bij jou hoort.
Misschien wel. Dat weet ik nu nog niet. Nee. Ik had het bij de vorige voorstelling niet. Ik heb nooit met tegenzin één voorstelling gespeeld.
Vind ik al zo knap van omdat acteurs. Die moeten zo vaak datzelfde doen.
Ja, maar ik heb iedere keer een ander publiek. En ik heb echt contact met het publiek in mijn zaal. Ik kijk mensen echt in de ogen. Ik
wordt ook een beetje gereageerd soms op de avond dat ik was.
Ja. Vanavond zat er ook weer een mevrouw door de voorstelling heen te praten. En dan dat is leuk. En dan leven ze mee. En dan... En ik zoek dat ook op. Dus daarom is elke avond anders.
Ja.
Ja.
En ook, nou ja, ook als het over jezelf gaat. Dus.
Nou ja, dat is met deze voorstelling de vraag. Misschien ben ik denk op een gegeven moment wel... En ik heb ook wel tijdens het repeteren wel eens iets gehad van... Jeetje, waarom ben ik nou deze kant op gegaan? Waarom? Waarom moet dit nou? Maar het dringt zich dan op. Dat klinkt heel vaag, want je kiest er zelf voor. Maar ergens... Ik kon er niet meer omheen. Het klinkt heel vaag, zo van kunstenaarsgelul. Maar ja, het is wel echt zo. Het drong zich op. Of zo.
Nou ja, je wilde een voorstelling over wandelen maken.
Ja, en het werd een voorstelling over een man die op zoek is eigenlijk om weer contact te krijgen met zichzelf en met de wereld om hem heen.
Alles in de hands van Marcel Hensema. Binnenkort in het theater bij
nu
u.
Nu al in het theater, ja. Kaartjes kun je bestellen op marcelhensema.nl.
Nou, dat is dan ook genoteerd. ik wens je een hele goede première.
Dank je wel.
En dank voor dit gesprek.